maar een van de weinigen die een boekje open doet. Ja. Zelfs nu weer in dit gesprek over Qatar. Niemand doet dat. Het is werkelijk. Dus ik ben ook veel gewaarschuwd van. Ja, ook ondanks dat ik nu weg ben. Ja. Pas op, je kan nog. Ze kunnen de arm is lang.
Welkom bij de Balanskliniek. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Bram Bakker en vandaag praat ik met een hele bijzondere man. Kees Wieringa was al niet alledaags als klassiek muzikus en museumdirecteur. En toen vertrok hij naar Qatar. Hij ging werken voor een sheik. Hij ging een museum vormgeven en belandde in een cultuur waar wij eigenlijk weinig van weten. En Kees had de moed om er niet alleen in te duiken, maar er ook nog een heel boek over te schrijven. Wat hem daar bracht en waarom hij dat boek schreef, hoor je in dit gesprek. Kees, jij hebt een boek geschreven wat de mensen maar gewoon moeten gaan lezen, inshallah, over jouw verblijf in Qatar. En ik zou graag een beetje daar omheen praten met je, want je hebt niet alleen daar in een museum gewerkt, je bent muzikus, je doet van alles. En de meest voor de hand liggende vraag is dan, wat bracht jou in Qatar?
Nou, avontuur. Heel simpel. Dus ik was een aantal jaren museumdirecteur in Nederland en ik liep toch wel een beetje tegen de grenzen op, vond ik zelf. Subsidieklimaat, bestuurlijk. Je hebt altijd een verantwoording af te leggen aan overheden of aan raad van raden van toezicht. Dat is het gedoe allemaal. En ik wilde grote tentoonstellingen maken en echt toch wel iets groots neerzetten. Bijvoorbeeld in Bergen, dat was mijn laatste plek. Was ik directeur van Museum Kranenburg. En op een gegeven moment. Het is echt zo gebeurd. Ik was met mijn familie hoog op een berg in Zwitserland op een camping. Nee, eigenlijk nog even. Volgens mij kampeerden we zelfs in het wild. In een tentje. En ik krijg een sms'je van een vriend van mij uit Nederland. En die zegt, er wordt de museumdirecteur gevraagd in een Arabisch land. En is dat wat voor jou? Ik dacht, verder wist ik niks. Ik vroeg aan hem, nou, waar is dat dan? Dat stond op een wervingsbureau in Londen. Had dat geadverteerd. Dus ik zit zo naar mijn familie in het tentje te kijken. Het was een beetje een regenachtige dag. Bovenop die berg. Ik dacht, ja, waar waren jullie niet? Laat ik gewoon voor de grap eens mijn cv opsturen. Want we willen toch graag groots en meeslepend. Nou, wie weet. Ik wist dus helemaal niet welk land en hoe en wat.
En een vriend ontdekte het. Het was niet eens dat je zelf het tegen hebt.
Nee. En toen ik had gewoon gemaild zoals dat gaat. Verder helemaal geen brief erbij, niks. En ik dacht, nou ja, we zien wel. En echt 3 maanden later kreeg ik opeens een berichtje van, wil je Skype-gesprek met ons? Want we zijn geïnteresseerd in jou. Dat ging nog allemaal via Londen. Nou, en op een gegeven moment is dat dan tot stand gekomen. Dat had ook nog heel veel voet in de aarde. En uiteindelijk weer een aantal gesprekken verder, nog een brieven. En heen werd ik uitgenodigd om eens een keertje te komen kijken. En inmiddels was ik erachter dat Qatar was. En dat het voor een sheik was van de koninklijke familie. En dat het een privécollectie was die enorm groot was. Maar verder wist ik helemaal niet zoveel. En ik was wel als muzikus en als radiomaker geregeld in de Arabische wereld geweest. Maar Qatar was ik nog nooit geweest en ik wist er eigenlijk helemaal niks van.
En prikkelde dat jouw avontuurzin? Of dacht je al van Qatar is misschien een brug te ver?
Nee, helemaal niet.
Je zat er helemaal open in.
Nee, ik zat helemaal open in. En wat ik heb afgesproken met mijn familie, laat ik 3 maanden eens proberen. Ja, dat kan geen kwaad. En dan zien we wel verder. Ja. Op dat moment was ik nog museumdirecteur in Bergen. Maar toen ben ik zelf eigenlijk al opgestapt daar. En ik begon in Amsterdam een soort privé kunsthuis met een ander vriend. Maar ik was eigenlijk wel open voor te gaan. Nou, toen werd ik uitgenodigd voor een gesprek. En bij de sheik zelf. Nou, dat was ook weer een heel verhaal. Dat staat allemaal uitgebreid in mijn boek beschreven. Ja. En dat ging allemaal opeens heel snel. Want hij keek een kwartiertje in mijn ogen. En hij zei, ja, laten we dat maar doen. En ik werd naar buiten gebracht, buiten zijn paleis. En er stond dan iemand mij op te vangen. En die zei, nou, we gaan het regelen. En ik zei, ja, ho, moeten we even kijken naar de voorwaarden en alles. En dit en dat. En ik vloog weer terug naar Nederland. En het is echt waar, toen ik kwam thuis weer in mijn eigen huis. En er lag een brief op de deurmat. Zo was het echt letterlijk gegaan met een aanbod. Ik dacht, oh, dat gaat wel heel hard. En of je dan over 2 weken daar wil beginnen.
Nee, heb je nou enig idee hoeveel die mensen in Londen met anderen hebben gesproken?
Nee, dat is allemaal afgeschermd. Ik weet helemaal niet hoe dat is gegaan. Het gaat allemaal heel... weet er niks van.
Het zou kunnen dat jij gewoon de enige kandidaat is, dat je daarom bent geworden, maar het zou ook kunnen dat er 500 mensen hebben gereflecteerd.
Ik weet nergens van. Het stond in The Guardian trouwens, die op dat oproep, dus dat was geen kleine krant. Maar goed, daar weet ik allemaal niks van.
Nee, en is het voor iemand die in de kunstwereld actief is, zoals je dat al jaren was, is het een vacature die dan iets prikkelt? Ja, bij jou, maar denk je dat er meer mensen zijn die zeggen, nou, dat zou me leuk lijken?
Nee, absoluut, want Qatar stond jarenlang op nummer 1 in de kunsthandel. Op de grootste koper van hedendaagse kunst. Dus het is in de kunstwereld bekend. Qatar is echt een hotspot wat betreft musea. Dus het is echt wel men wil graag meedraaien met de wereldtop in Qatar. Nou was dit een privé aangelegenheid van een van de sheiks. Maar goed, dan nog, hij heeft ook de ambities, ze willen allemaal de beste zijn. De grootste, dat hebben ze allemaal.
Dus, en zo'n man begrijpt dan wel heel goed dat hij iemand als jij daarbij nodig heeft?
Blijkbaar, want ze hebben natuurlijk wel mij gecheckt helemaal. Ja. En ze wisten dat ik wel behoorlijk avontuurlijk was, want dat heb ik later nog wel gemerkt. Ze hebben alles gecheckt van mij, mijn familie, wat ik gedaan heb. Maar moet ik zeggen, die sheik was ook avontuurlijk. Ik had wel een klik met die man. Hij was... Dit is wel iemand die snel actie onderneemt en durft dingen te ondernemen. Dus daar hadden we duidelijk een klik. En dat gesprek ging ook heel simpel. Hij zei, ik wil dat jij mijn collectie wereldwijd bekend maakt. Ik wil een museum starten in Egypte. Ik wil in Duitsland. Ik wil in Italië een museum beginnen. En dat moet jij voor mij gaan regelen. Nou, ik zeg, dat is fantastisch, dat wil ik graag. En ik wil ook tentoonstellingen maken. En dus er was eigenlijk geen grenzen, het was grenzeloos.
En onderhand had jij de collectie al een beetje bekeken?
Nog nauwelijks. Ik wist het een heel klein beetje. Dat, alleen om de collectie te bekijken, dat kost al een maand. Want dat is in allemaal paleizen opgeslagen. En dus dat in kelders en weet ik allemaal niet op de gekste plekken. Dus dat, na 4,5 jaar, ik heb er 4,5 jaar uiteindelijk gezeten, heb ik nog steeds niet alles gezien. Dus dat heb ik maar een deel gezien van de hele collectie.
Hey, en heb jij nu helder wat zo'n man bezielt om zo'n... Ja. Enorm bedrag in kunst te investeren?
Ja, ik denk dat, wat hij, ik vind het, ik heb er zeker waardering voor wat hij doet met zijn geld. Want ja, je kan dat geld ook stoppen in alleen maar grote jachten en vliegtuigen. En dat deed hij ook.
En parfums doen ze toch ook, veel dure kledingmerken?
Ja,
en parfums.
Dat doen ze allemaal natuurlijk. Ze kopen...
Voetbalclubs.
Dus dat had hij. En hij had ook een bank, weet ik allemaal niet. Maar dan nog stopt hij zijn geld ook en een groot deel van zijn geld in kunst. Een heritage. Ja. Ik noemde al dat hij creëert zijn eigen erfgoed, cultureel erfgoed om hem heen. En dat vind ik wel bijzonder, want zo'n land als Qatar is een klein landje, is alleen maar zand, alleen maar woestijn, er is niks. Ja. En dat is wel mooi om op zo'n plek een soort culturele ecosysteem te bouwen. Dat vind ik op zich een mooie visie.
Maar is die man, die was al kunstliefhebber?
Ja, zijn hele leven. Nou, niet echt kunst. Het is meer antiquiteiten, dat soort zaken. Hè? Dus erfgoedspullen. Hij was autohandelaar ooit. Hij in auto-onderdelen. Zo is hij begonnen op zijn 18e.
En hoe begrijp jij dan de liefde voor de kunst van zo'n man?
Nou, hij heeft veel gereisd en hij staat open voor andere culturen. Ja. Dus hij is echt wel open-minded. En... heb je natuurlijk ook de middelen. Hij kan alles doen wat hij wil. Dus, maar goed, hij is op de een of andere manier getriggerd geraakt door wat er in de rest van de wereld, in musea en religies, zich afspeelt. En dat wilde hij tonen in zijn eigen land.
En hij was daarin ook niet van, het moet aansluiten bij mijn cultuur en mijn geloof. Het mocht ook andersoortig zijn.
Ja, dat heel voorzichtig. Kijk, dit is dan wel een beetje de misschien zou je het kunnen zeggen, een beetje de stoute sheik in de koninklijke familie. Waar misschien wel 150 sheiks zijn. En hij was soms een beetje stout. En ik heb wel wat naakten ontdekt, ook in zijn eigen paleizen. Ja. in schilderijen. Maar officieel mag je dat helemaal niet tonen. Dus dat is totaal onmogelijk.
Maar wie heeft nog iets te zeggen over deze man? Is er een autoriteit die hem daarop kan aanspreken?
Dat is interessant, want de leider van dat land is een andere sheik. Ja. En die is eigenlijk de machtigste man. Het is een dictatuur, dus die bepaalt alles. Ja. Maar in wezen was deze sheik waar ik voor werkte, die was veel rijker. En die was eigenlijk een soort tegenmacht in dat land. Alleen ja, macht in dit soort tribale culturen is heel ingewikkeld, heel complex. Ja. Het is niet zo van één heeft de macht en de ander die volgt. Nee, het zijn hele ingewikkelde machtsspelletjes die daar zich afspelen. En ik heb daar soms een glimpse, een details van opgevangen, hoe dat gaat. Heel interessant.
Maar anders dan bij ons?
Absoluut.
En waar zitten die verschillen dan?
Ja, nou, bijvoorbeeld in, wat ik al zei, de tribale, dus de familiestructuren, ja, die zijn ontzettend belangrijk. En dat kan, ik noem maar wat, stel dat er in de familie één iemand een keer een misstap heeft begaan, dan heeft hij de rest van zijn leven minder macht, bij wijze van spreken. Ja. Of de ander heeft heel veel geld, meer geld dan de ander. Dat weten precies van elkaar wat ze hebben vaak. Die heeft dan weer meer macht en zo. Het is dus niet altijd wat je gedaan hebt, maar ja, het is vaak wat je bent ook. Ook afkomst speelt heel erg een rol. Wie was je vader en wie was je opa en waar waren dat belangrijke mensen? En dat bepaalt ook weer je macht.
Maar het klinkt ook een beetje als maffia. Maar dan niet in de zin van crimineel, maar waar je dat toch ook hebt? Of?
Ja, heel erg vergelijkbaar. Ja. Ja, heel erg vergelijkbaar.
En doen ze niet aan kruisbestuiving? Dus dat leden van de ene familie met leden van de andere familie?
Heel erg weinig. Sterker nog, 80% van de Qatari zijn getrouwd binnen de familie. Dat is helemaal onvoorstelbaar.
Ja.
En dat heb ik ook van artsen gehoord. En daar vindt dus ook allemaal DNA-gedoe plaats. En dus neven trouwen met nichten en andersom. En dat is bijna verplicht. Nou is het wel zo, dat is dan voor de eerste vrouw. Ja. Voor de tweede en derde, vierde, vijfde kunnen ze weer wat vrijer kiezen. Maar binnen de familie en de kinderen zijn vaak weer van neven en nichten die bij elkaar getrouwd zijn. Dus dat maakt het zo bizar. Ik heb wel ontmoetingen gehad, dat is echt heel erg leuk, met verschillende Qatari. En omdat ik nogal open ben, dan ga je direct de vraag aan elkaar stellen. En ze ontdekten aan tafel dat ze familie waren.
Bizar.
Zie je dat niet mooi?
En het is, nou ja, we kennen het allemaal voor wat we ervan weten als een gesloten land. Maar het is in die zin ook gesloten dat er dus weinig andere cultuur zich vermengt met de Qatari.
Niets. En dat zijn ze ook heel zuiver. Ze willen het heel zuiver houden. Ja, het klinkt allemaal een beetje eng. Ze willen hun eigen familiestructuur, hun eigen afkomst. En de Qatari, ja, dat is helemaal gescheiden van de rest van wie daar woont.
Een beetje zoals wij Zwitserland 30, 40 jaar zagen.
Ja, misschien wel. Ja.
Het lag wel in Europa meteen niet mee met de rest, of?
Ja, ja, alleen hier zit het dan zo sterk dat die familiestructuren ook nog zo beschermd worden. Beetje eng, hoor. Het is niet. Ik vind het ook na 4,5 jaar heb ik mijn conclusie. Het is heel simpel, het is geen gezonde samenleving. Het is totaal uit balans. Bijna alle Qatari die ik gesproken heb, die zijn doodongelukkig. En wat ook interessant is, ik maakte vaak grapjes. Mijn Qatarse vrienden die allemaal rijk waren en die alles konden in hun leven, maar die hadden een veel moeilijker leven dan wij. Ik heb niet altijd een Qatar, als hij met een ander Qatari praat, moet hij continu denken, moet ik nu, zit ik hoger in de hiërarchie, zit ik lager, dit zijn mijn regels, dit mag ik zeggen, dit mag ik niet zeggen. Dus ze zijn continu aan het schakelen of ze niet fouten maken. En dat is heel vermoeiend.
Ja.
Dus er is ik heb ontzettend veel depressieve Qatari ontmoet.
Maar je linkt het duidelijk aan het opgesloten zitten in die cultuur en het
sociale
ruimte hebben.
Sociale afspraken, sociale cultuur. En vaak heb ik dan wel eens gezegd, nou, stap er dan uit, hè? Heel simpel. Ja. Maar dat is de consequentie, want als je eruit stapt, dan mag je nooit meer terugkomen. Dus dan ben je je geld kwijt, dan ben je alles kwijt. Dus het is kiezen blijkbaar voor de luxe om erin te blijven. Hè? Het is consumptisme.
Ja.
Maar dat de consequentie is dat je daardoor eigenlijk in een soort gevangenis zit.
En ken je voorbeelden van mensen die dat toch hebben gedaan, die er wel uitgestapt zijn?
Ja, maar die worden totaal, die mogen het land niet meer in en die worden helemaal uitgekotst. Helemaal. En die kunnen dan bijvoorbeeld nog terecht in Saudi-Arabië. Ja. Maar dat is een heel problematisch. Heel, het is opvallend hoe weinig mensen daaruit, ook homo's bijvoorbeeld. Hè? Want ja,
dat is ook een Die heb je ook daar, hè?
Die heb je ook daar. Ja. En dat is verboden. Formeel staat er zelfs de doodstraf op.
Ja.
Nou, ik ken zeker een aantal homo's. En die, ik heb zelfs een travestiet meegemaakt. Nou, die kon het helemaal vergeten. En die heb ik op een gegeven moment ook nooit meer gezien. Dus je weet niet wat ermee gebeurd is. Nee, het is wat dat betreft alles of niks.
Maar wordt daar hard recht gesproken of worden mensen gewoon opgeruimd?
Ja, opgeruimd. Ja. Je weet soms niet waar iemand gebleven is.
Want ik ken natuurlijk de verhalen over die arbeidskrachten van die WK-stadions.
Ja, dat is weer een ander verhaal.
Maar ja. Het is wel een beetje hoe ze daar met mensen omgaan.
Ja, absoluut. Mensen worden gezien als een ding. En weinig empathie. Ja. Geen empathie misschien wel.
En nou is mijn indruk dat ze willen het gesloten houden, maar dat eigenlijk hun geldingsdrang buiten Qatar, dus in de wereld, dat die nog wel een beetje meevalt. In de zin van dat ze zich niet bemoeien met het voorbeeld van de journalist die werd vermoord. Heb je het gevoel dat ze ver willen gaan in het gesloten houden? Of denken ze zodra je het land uit bent, is het oké? Okay?
Ja, je weet het niet precies. En ik heb daar zelf mee te maken. Want ik ben natuurlijk een van de weinigen die... ik ben al wel een buitenlander, maar ik ben een van de weinigen die een boekje open doet. Ja. Zelfs nu weer in dit gesprek over Qatar. Niemand doet dat. Het is werkelijk... dus ik ben ook veel gewaarschuwd van... Ja, ook ondanks dat ik nu weg ben.
Ja.
Pas op, je kan nog... ze kunnen de arm is lang. Maar ik denk dat ze het eerst op een nette manier zouden doen. Dus met advocaten. En ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik ga er altijd van uit dat het nog ooit nog eens zou kunnen.
Denk je dat het nog komt? Ja?
Dat kan, zeker als stel dat mijn boek ooit in het Engels vertaald wordt. Nou ben ik wel, en ik vind zelf dat ik vrij genuanceerd over het land nog praat. En
ja, dat lees je ook in het boek. Het is geen ongenuanceerd boek.
Nee, ik ben niet alleen maar aan het afrekenen. Dat is ook helemaal niet mijn bedoeling. Nee. Ik wil wel een boekje open doen. En dan komen natuurlijk wel eens wat zwarte bladzijden naar buiten. En daar zit men niet op te wachten in dat land. Absoluut niet. Dat is een schande. Dat moet je binnenboord houden.
Dus maar dan is het negeren van de afvallige Wieringa toch een veel voor de hand liggende strategie dan dat je nog eens olie op het vuur gaat gooien.
Precies. Dus ik denk dat ze dat nu gedaan hebben. Het is wel zo, ik merk op social media wel dat er wat stalkers zijn. En ik vermoed wel dat die of betaald worden of gesteund worden door Qatar. Maar goed, het is zo en slim zijn ze wel.
Hoe word je dan gestalkt?
Dat elke post die ik maak, komt er meteen een negatieve commentaar. Maar ook echt heel erg een commentaar wat totaal uit de lucht valt. Dus dat is heel bizarre commentaar.
Maar de mensen die weten hoe willen weten echt met je gaat, die moeten je dan op Facebook volgen of zitten ze zelfs daar?
Ja, Facebook, Twitter, de hele rattenplan. Ja, dus daar kom ik hele rare reacties tegen. En ook van mensen die mij zogenaamd hebben gekend in Qatar. Ja. Dat zeggen ze dan ook. Of ze gaan in discussie met anderen. Nou vind ik het allemaal een beetje onschuldig hoor. Ik maak me er allemaal niet zo druk over.
En dat klinkt wel als een campagne.
Het is een beetje, dat vermoed ik.
Maar rook is vuur gedachten creëren.
Maar wat interessant is, daar ga ik wel een boekje open doen. Ik ben wel min of meer bedreigd door Nederlanders. Dat is interessant.
Dat moet je eens uitleggen. Ja.
En Nederlanders in Qatar. En
Ronald de Boer, die kent iedereen in relatie tot Qatar. Ja.
En toen mijn boek uitkwam, toen voelden de Nederlanders die achterbleven in Qatar, dus de expats, waar ik nooit mee te maken wilde hebben, want ik wilde die hele wereld, daar heb ik een behoorlijke hekel aan, die expatwereld in Qatar. Maar toen het boek uitkwam, zijn ze mij gaan bedreigen. En als jij ooit in Qatar komt, dan hakt je kop eraf. Of dan, je mag nooit meer in Qatar Airways vliegen. Dat zal je nog wel merken wat er dan gaat gebeuren. En dat zijn Nederlanders. En ik ben erachter gekomen doordat ik, dat is ook wel weer... Nou ga ik een boekje open doen. Nou heb je een nieuwtje. Er is een appgroep van Nederlanders in Qatar. En daar ben ik ooit in beland.
Ja.
En ik ben er nooit uitgestapt. En ik zie nu wat zij allemaal overschrijven over mij.
Oh ja?
En dat is leuk.
Oh, dat ze hebben niet door dat jij nog meeleest?
Nee. Ze hebben niet door dat ik meelees.
En hoeveel zijn dat er ongeveer?
Een stuk of 50.
Dus het zijn dus weinig mensen eigenlijk.
Maar er zit ook de ambassadeur bij. En er zitten ook allerlei andere mensen bij. En die dus echt heftige teksten produceren. Wat vind je daarvan?
Het gaat waarschijnlijk over dat jij hun belangen zou kunnen schaden.
Ik heb ze verraden.
Ja.
Ze voelen zich ook verraden door mij. En echt platte schelpartijen hoor. Echt plat. Dat je denkt, oh mijn god, ik lach erom. Ik heb er foto's van gemaakt, want ik wil daar ooit nog eens wat mee doen. Ik weet nog niet wat, maar...
En wat denk je dan? Dat ze bang zijn dat zij erop worden aangesproken? Dat het hun belangen schaadt?
Ja, tuurlijk. Kijk, de enige reden waarom die bijna 90% van de buitenlanders in Qatar, waarom zitten ze daar? Om de centen.
Ja.
En niet omdat ze het werk zo leuk vinden, niet omdat ze het land zo leuk vinden. Het is
omdat
puur
het zoveel verdient. Ja.
Omdat zoveel verdient. Ja. En dat is eigenlijk bijna bij iedereen. Ja, het klinkt een beetje blasé dat het bij mij niet de reden was, maar dat is echt zo. Want geld interesseert me echt niet.
Ja, maar daarom heb je ook dat boek kunnen schrijven, omdat het je niet alleen maar om het geld te doen was.
Precies, anders had ik dat nooit gedaan.
Ja.
Maar de meesten zitten daarvoor. Dus elke krasje wat je opbrengt, ze denken meteen aan een portemonnee. Daarom zal ook dat WK voetbal wat eraan zit te komen, daar gaan alle buitenlanders gaan er volledig achter staan. Daar mag geen minpunt van gezegd worden. Want dan schaadt het hun eigen belangen.
Ja, de buitenlanders die daar zitten.
Die daar zitten.
Ja. En als je nou even naar de Qatari schakelt, hoezeer worden die door geld gestuurd? Is dat
totaal.
Ook, zeg je?
Totaal.
Totaal.
Totaal. Het is een consumptie, maar dat is echt niet normaal meer. Ik zit op mijn volgend boek te broeden. En ik reed bijna elke dag langs een winkel van Rolex. Want Rolex is daar groot, hè? Dat is logisch. De dure horlogemerk.
Ja.
En het was een heel groot reclamebord. Daar heb ik een foto van gemaakt. En er stond heel groot op in het Arabisch en in het Engels: happiness is a choice. En dan met een Rolex horloge. En dat vind ik zo'n fascinerende uitspraak.
Ja.
Want dat zegt alles over de samenleving in Qatar. Alles is te koop met geld. Ja. Dat denken zij echt. Ja, ze geloven er echt in.
Dat is natuurlijk een ultieme marketing truc. Dat je suggereert dat je geluk ten deel valt als je kiest voor een bepaalde bestemming, reisbureau of een bepaald horloge, een bepaalde auto.
Nou denk ik op een bepaalde manier, en dat is mijn onderzoek waar ik nu mee bezig ben, dat geluk een keuze kan zijn. Dat is interessant. En als ik daar echt achter kom, nou, dan kunnen daar heel veel mensen wat aan hebben.
Ja.
Lijkt wel interessant.
Maar je hebt het niet over een financiële keuze.
Nee.
En daar gaat het natuurlijk mis. Dat mensen denken.
Ja, precies.
Ja.
Interessant, hè?
Ja, zeker. En je zit daar ook. Kijk, jij weet ongetwijfeld ook dat rijk en beroemd vaker vroegtijdig aan het eind komt door drank en drugs en suïcide. Speelt dat daar ook nog? Dat ze in het najagen van die welvaart ook eigenlijk het ongeluk ontmoeten?
Ja, zelfdestructie, natuurlijk. En nou is het interessant. Weet je dat er in het bijna in de hele Arabische wereld, dat weet jij misschien beter dan ik, maar in ieder geval in Qatar en Saudi-Arabië bestaat geen psychiatrie. Er bestaat geen psychologie. Ik ben naar de universiteiten geweest. Er is geen afdeling psychiatrie. Nee. Dat is interessant, hè?
Ja, want psychoses heb je overal.
Ja, maar die worden dus niet behandeld, zogenaamd. Er is dus geen. Ik heb één Qatars meisje notabene gesproken. Die wilde psychologie studeren. Heeft ze in Wenen gedaan. En die kwam terug en die werd uitgekotst. Want psychologie, dat komt niet voor, zogenaamd.
Happiness is a choice. Dus als je ongelukkig bent, heb je de verkeerde keus. Ja.
Waffen. Ik vond dat zo raar dat in dit soort landen. Ik weet dus niet hoe het in de andere Arabische landen is. Dat zou wel eens interessant kunnen zijn om te zien waarom. En juist in zo'n land is het heel hard nodig om die mensen te behandelen. Heel hard.
En wat is je gevoel dan waar ze bleven? In een dwangbuis, eenzame opsluiting?
Heel veel eenzaamheid. Och, ik heb zo verschrikkelijk veel eenzaamheid daar gezien. En idiotie. Dat is verslaving aan spullen.
Ja.
Dus ik heb een Qatari die verzamelde sigaren en die liet de duurste sigaren van over de hele wereld daarheen vliegen. Gewoon met een vliegtuig, bij wijze van spreken. Dus het is gewoon de idiotie ten top.
Ja. En waar gaat het heen, denk je? Waar is Qatar over 50 of 100 jaar?
Bestaat niet meer.
Nee?
Ik denk dat na het voetbal, ze proberen nu de Olympische Spelen binnen te krijgen. Maar ik denk dat ze dat niet
alles
gaan lukken.
Alles is te koop.
Ja, alles is te koop. Dus ze hebben in ieder geval de Aziatische Spelen al binnen.
Ja.
Dus die komt na het voetbal nog. En daarna willen ze Olympische Spelen. Maar ik denk dat daarna wordt het land opgeslokt door Saudi-Arabië of zo. Dat is één grote pot nat daar. Dus ik denk dat... Ik zie het niet een grote toekomst in. Okay. Ook, ik herinner me ook een mooi moment dat mijn zoontje, die kwam mij een keer opzoeken daar. En die stapte uit het vliegtuig en dan voel je die hitte daar van dat woestijnland. En die keek zo om zich heen en die zag daar in de verte al die grote flats staan. En die maakte de rake opmerking tegen mij. Die zei, waarom gaan ze hier een stad bouwen? In zo'n hete plek waar niets is organisch. Ja, er ligt alleen wat olie in de grond. Maar dat
vermogen gaat niet weg. Dus ook al verdwijnt Qatar, de rijkdom van die sheik is onaantastbaar.
Ja, dus ze gaan in Londen wonen ze al en in weet ik veel over de rest van de wereld. En dan gaan ze lekker consumeren. Ja, dat is het verhaal.
En nou wil ik toch nog even terugschakelen naar die kunst. Hè? Want ze gaan zeg maar geen andere culturen toelaten. Er komen geen mensen van buiten die zich gaan vermengen.
Nee, weinig.
Dan is wellicht de kunst nog een van de weinige openingen die resteert. Dus via de kunst zou je daar in de cultuur nog iets... Of is dat echt naïef gedacht?
Nee, dat denk ik wel. Er zit zeker wel zeker een deel van de familie. Want ik zeg het een beetje generaliseren nu, zwart-wit. En een deel van de koninklijke familie, want die bepaalt alles, hè, de koninklijke familie. En een deel van de koninklijke familie heeft in het Westen gestudeerd op goede universiteiten. En dus die weten echt wel wat er in de wereld te koop is. En die snappen ook wel dat kunst een meerwaarde is voor het leven. Hè. Zonder kunst heb je een heel armoedig bestaan, bij wijze van spreken. Dus dat snappen zij wel. Alleen, ik denk dat zij ook weer, en heb je het weer... verleid zijn door de status die een grote hoeveelheid kunst en antiquiteit hun geeft. Ze zijn zo ontzettend statusgevoelig. Weer, daar heb je het weer.
Ze gaan naar de kwantiteit in plaats van de kwaliteit. Ja. Is dat het misschien ook?
Ja. Dus wij hadden bijvoorbeeld, ik had 5 musea onder me, waaronder een automuseum. En dat automuseum, dat moest de grootste collectie zijn, per se. En hij deed alles aan dat hij meer had dan Jay Lennon in de United States. Die heeft ook die heeft een van de grootste autocollecties. Maar hij wilde net weer meer. Dus het gaat niet om het is meer. Veel.
Ja. Nee, heb je daar iets in kunnen betekenen in de zin van aandacht voor kwaliteit? Of was dat allemaal niet bij te sturen?
Jawel, ik heb wel eens wat geprobeerd. Bijvoorbeeld, ik heb tegen de familie gezegd dat ze moeten stoppen met antiquiteiten kopen. En dan echt uit de Griekse oudheid en de Chinese oudheid, die hele oude spullen. Want dat is allemaal illegaal spul en dat wordt allemaal door terroristen en weet ik allemaal. Enge wereld is dat. Ja. En dat heb ik hem echt aangeraden. Ook als westerling, want in West-Europa is een soort afspraak tussen de grote musea. We kopen niet meer op de grote veilinghuizen, de oude antiquiteit. Want het is de link en het is ook niet goed. Je financiert een hele enge wereld. Nou, dat heb ik ze wel gezegd. Of dat doorkomt, dat is maar de vraag.
Ja. En was je zeg maar ook een adviseur in de zin van beleggen in kunst? Dus er komt iets op de markt als een Franse impressionist. Ja, doe het niet.
Nee, heb ik nooit gedaan. Daar kom je niet tussen. Dat is ook wel interessant. Hij had een aantal adviseurs om zich heen. Maar die had hij al 30 jaar, 40 jaar om zich heen. Dat zijn vrienden van hem.
Ja.
En die tipten hem. En als buitenstaander kom je er bijna niet tussen. En dat heeft ook nog een andere reden. Want er zitten allemaal commissies tussen. Dus dat is, en dan kom je in een ander begrip, vertrouwen.
Ja, ja.
Ze vertrouwen niemand. En dat gaat zo ver dat je bijna jezelf niet meer vertrouwt. Dat heb ik ook in mijn boek geschreven.
Ja.
Dus zij vertrouwen, stel dat ik zou zeggen, er komt een schilderij op de markt, dat en dat. Dat is heel interessant, dat zou ik kopen. Want dan kan je daarna nog weer flinke winst maken als je zou willen. Dan het eerste wat hij denkt, dan heb je zeker belang bij, Kees. Dat jij dit tipt aan mij.
Ja.
Dus... Dat gaat heel erg. Dat gaat pas na een heel lang opgebouwde vertrouwensrelatie. Gaan ze iets van je aannemen.
Als je nou. Want wij begrijpen wel, hè, we zijn vrijdenkers. Dat jij over je ervaringen een boek kan schrijven. Stel dat je veel meer vertrouwensband met die man had kunnen opbouwen. Had je dan ook nog dat boek kunnen schrijven?
Nou, ik heb wel een dilemma gehad. Want op een bepaalde manier had ik wel een vertrouwensband. Want ik wist inmiddels dat ik de langzittende museumdirecteur in Qatar was. De meesten hebben het maar 2 jaar uitgehouden. Dus wat dat betreft ben ik al een grens overgegaan. En had ik ook echt wel een aardige band met hem. En ik heb ook met hem gereisd. Ik ben met hem naar Malta geweest, naar Rome, naar allerlei landen. Ook in zijn vliegtuig. Dus ik heb hem ook privé meegemaakt en ook de familie. Maar... Er is altijd een grens geweest van tot hier en niet verder. En dat snap ik ook wel. Die zijn natuurlijk allemaal heel erg afgeschermd. Ja. En ze leven in hun eigen bubbel.
Ja.
En ik, nogmaals, ik wilde hem niet zwart maken in mijn boek. Maar ik heb hem denk ik zo neergezet dat het een, toch wel een creatieve, bijzondere man is. En alleen het gebrek aan empathie in dat land zit hem veel meer in die tussenlagen, die managers, dat geld. Ja. Dat is... Kijk, zo'n... Ik kan me ook nog herinneren, een van zijn medewerkers, die heeft altijd mij ingepeperd. Geld speelt geen rol in Qatar. Is geen issue. Is geen, dat komt niet voor in hun denkwereld.
Dat hebben we gewoon.
Dat hebben we gewoon. Ja. Dat is gewoon alsof wij water hebben. Ja. Dus dat is, als je dat beseft, dan gaat het over hele andere dingen.
Ja. Nou heeft die Sheikh onderhand waarschijnlijk toch doorgekregen dat jij dit gedaan hebt.
Ja.
Denk je dat het hem persoonlijk nog iets heeft gedaan of...
Ja, ik denk dat wat je zei, dat ze hebben gekozen om het te negeren.
Maar heeft het hem geraakt? Want...
Weet ik niet. Kan ik me bijna niet voorstellen. Ze hebben het in het Arabisch vertaald. Het was een week later al meteen vertaald, dat weet ik. Ik denk dat zij de techniek toepassen van... En zo gaat dat ook in dat soort landen. Je wordt meteen uitgekotst, meteen gedelete van alles.
Ja.
Dus dat is de techniek die ze toepassen. Je bestaat niet meer onder het woestijnsland.
Ja.
Nou ja, dat is. Maar het betekent wel dat ik niet meer naar Qatar kan en ook niet zal doen.
Nee.
En Qatar Airways is ook eventjes niet in vragen.
Nee. Mensen moeten het boek maar lezen, maar het leest in mijn optiek meer als bijna als een antropoloog.
Ja.
Die vertelt wat hij in die cultuur tegenkomt. Dan dat jouw specifieke expertise als museumdirecteur. Nee. Het gaat dus over, je komt in een cultuur waarin wij eigenlijk allemaal nooit binnenkomen. En die beschrijving daarvan maakt het denk ik een boeiend boek. Nou ja, dat hebben allemaal veel bekendere en gezaghebbende types hebben dat ook al geventileerd. Ik wil nog even een sprong maken naar wat jou daar in balans heeft gehouden. Want je wordt natuurlijk flink uitgedaagd, klimatologisch en de omstandigheden. Hoe hield jij jezelf staande?
Ja, nou, dat heb ik eigenlijk een paar technieken voor toegepast. En ook wel bewust. Ik kwam eraan, bijvoorbeeld, en ik ben een muzikus. En ik zit echt heel diep in de klassieke muziek, om maar zo te zeggen. Westerse klassieke muziek. En ik kwam eraan en ik zet de radio aan. En ik krijg alleen maar Arabische religieuze muziek, islamitische muziek. Dus dat daarin voelde ik me al eenzaam.
Mm-hmm.
Ik sprak de taal niet, voelde me eenzaam. De cultuur kende ik niet. Dus een grote vorm van eenzaamheid. Die kwam eigenlijk al vanaf de eerste dag over me heen. En wat ga je dan doen? Dan ga je toch naar bepaalde vaste waarden kiezen. Dus ik heb mijn eigen klassieke muziek gaan verzamelen en heel veel naar gaan luisteren. En ook spelen op een gegeven moment. Ik heb een piano geregeld en heel veel gestudeerd daar. Dus die muziek is voor mij heel belangrijk geweest.
Wist je dat al van jezelf?
Wist ik niet. Sterker nog, dat was grappig. Ik luisterde nooit naar muziek. Ik zei altijd, ik speel muziek, maar ik maak het. Maar ik ga niet luisteren. Ik luisterde heel weinig. En ik had er heel veel gaan luisteren. Want dat was mijn redding, om wel zo te zeggen. En daarnaast hardlopen. Ik heb veel hard gelopen in de woestijn.
En, dat kan in die hitte.
Dat doe je 's nachts of 's morgens heel vroeg.
Ja.
Dat is prachtig hoor. Dan is het donker. Dan ga je heel langzaam de zon zien opkomen. Maar als de zon dan te hoog is, dan kan je eigenlijk al... Dus de zon komt daar op rond 5:00 's morgens. Dus dan ga je om 4:30 hardlopen. En dan om 6:00 is het eigenlijk al te warm. 'S ochtends en dan stop je. Maar dat is fantastisch. Want je raakt je oriëntatie kwijt, dat is één. Je bent in die woestijn totaal. Dus als je zegt, ik voelde me eenzaam. Maar juist door de totale leegte om je heen... draait die eenzaamheid zich om naar een soort zelfreflectie. En ben je eigenlijk niet meer, ben je meer met, hoe moet je het zeggen? Ben je in dialoog met jezelf, bij wijze van spreken? Dat heb ik nooit zo ervaren. Dat vond ik een heel interessant gevoel wat ik daar kreeg.
Dus je beschrijft eigenlijk dat je nieuwe vaardigheden jezelf hebt aangeleerd om te dealen met omstandigheden die je niet kende.
Ja.
Kort door de bocht.
Ja.
Wat waren nou momenten dat je echt... bedreigd voelde in je stabiliteit? Dus waar ging het knagen? Wat greep je het meeste aan?
Nou, ik heb een paar fouten gemaakt. Zoals ik heb een tijdje zonder rijbewijs daar rondgereden. Ben ik nog in de bak voor beland. Er zijn nog wat andere dingen gebeurd. Er zijn... ik ben wel eens... Dus je komt wel eens in omstandigheden dat je je heel angstig voelt. En dan ben je eenzaam in zo'n land. Omdat je dus niet veel mensen om je heen kent die je kunt vertrouwen. En dan komt weer dat woord vertrouwen. Dat is wel het meest. Dat is ook de reden waarom ik ben weggegaan. Dat je op een gegeven moment steeds beter de mensen leert kennen. Ja. En daar ook achter komt dat je niemand kan vertrouwen. Dat iedereen of wat van je wil, of met een dubbele tong spreekt. Dat is wel een beetje een cliché in de Arabische wereld, maar dat is ook wel echt zo. Dat in die cultuur wordt vaak iets gezegd, maar iets anders bedoeld. En als je dat door begint te krijgen, dan is het zo vermoeiend. Ja. Ik had een HR-medewerker en mijn afdeling HR. En die gaf mij altijd als advies, neem geen Arabische mensen aan. Dat zorgt alleen maar voor problemen. Je kan niet van alles op aan, je weet niet wat er... Ja, dat klinkt een beetje... Dat is natuurlijk onzin gegeneraliseerd, ja. Want ik heb nu heel veel Arabische vrienden. Maar het zit wel een beetje in die cultuur. Dus dat vertrouwen, dat heeft mij... Dat je op een gegeven moment niemand meer kan vertrouwen. Ja, dan kom je weer terug naar die eenzaamheid.
En is dat dan dat het je uitput?
Dat je echt daar moe van wordt.
Dat je niet volhoudt om dat nog eens 4 jaar te gaan doen.
Al die ingewikkelde gesprekken, als je iets voor elkaar wil krijgen, al die omwegen die je moet bewandelen. Ja, dat vond ik... Dus ik heb ervoor gekozen om weg te gaan. Ik heb zelf voor gekozen. Ja. En ik weet nog het gesprek dat ik met mijn HR of met een iemand had van de familie. En die zei, waren ze schrok heel erg dat ik zelf koos. Want bijna niemand kiest daar om zelf weg te gaan. Ze worden allemaal ontslagen. Ja. Dus. En toen zeiden ze tegen me, dat weet ik nog. Geld speelt geen rol. Als jij meer salaris wil, geen probleem. Zeg maar wat je wil. Dan dat je in ieder geval nog een tijdje blijft. Dus ik, nee, ik heb besloten, ik ga echt weg. Nou, toen voelden ze zich wel... waren ze niet gewend. Dat is heel raar. Ze waren niet gewend dat iemand zei, nee, dat wil ik niet. Ik ga gewoon... Dus dat voelde voor mij heel sterk. Ja. En ik ben ook heel blij dat ik het gedaan heb. Maar ik heb dus voor het geluk gekozen en niet om daar ongelukkig in een... wel in een consumptiemaatschappij te zitten met een prachtig huis aan zee. En weet ik allemaal niet. Allemaal prachtig, maar niet... En nu zit ik in een soort omgeving waar ik me in Frankrijk dan... en waar ik me heel erg gelukkig voel en waar ik echt vrij kan zijn en doen wat ik wil.
En had dat project in Frankrijk en hoe je dat nu doet... had dat ook kunnen bestaan zonder deze ervaring? Of heb je deze ervaring echt meegenomen in...
Ja, meegenomen. Ja, dus want ik ben nogmaals wel best wel diep door het stof gegaan. En ik kom er nu pas achter hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben... om een leefomgeving om je heen te hebben waar je in harmonie kan leven met jezelf en met je familie en met de mensen om je heen. Dat is ontzettend belangrijk. En dus ik kan wel zeggen dat ik wel stabieler ben dan ooit geworden hierdoor.
Een rijker mens, maar niet met meer euro's.
Nee, want het geld wat we hebben... Ik heb natuurlijk best wel aardig verdiend, maar dat is allemaal opgegaan in het huis wat we hebben gekocht. En verder heb ik geen cent meer. Dus het is ook, vind ik ook niet zo belangrijk.
Geluk is een keuze.
Absoluut.
Dank je wel, Kees.
Oké.